Logboek 2, 22 juli 1962.
Goedemorgen. Ja, ik weet eigenlijk niet goed waar ik binnen ben gekomen vandaag. Is het vakantiematinee met kusgevechten of iets dergelijks?
Is
daar
niks gezegd?
Er is niks gezegd, maar wanneer ik dat zo allemaal bekijk en hoe, dan merk ik wel dat de storm ook op de mensen inwerkingen kan hebben. Dat maakt voor mij weer heel erg moeilijk natuurlijk om mijn programma, om mijn lezing aan te passen aan de noodzakelijke geestelijke wijsheid. Het is natuurlijk bitter dat u hier moet komen voor geestelijke wijsheid, maar het is meestal zo. En anderzijds de uitgelaten stormachtige stemming van verbazing over obligatie enzovoort, ijskassen enzovoort. Eventuele verdere zorgen omtrent huishoudelijke en andere aangelegenheden. Ik kan natuurlijk wel beginnen met te zeggen het is goed weer, maar u gelooft mij even min als ieder ander. Dus wat blijft me over? En dan voel ik me enigszins geneigd, ik hoop niet dat u een bezwaar tegen hebt, om u iets te laten zien van de andere kant van godsdienst en geloof enzovoorts enzovoorts. Mag dat? Dan gaan we deze keer dus eigenlijk een rondleiding doen in het duistere wijkje der godsdiensten. Want wanneer we te maken krijgen met het geloof van de mens, met zijn eigen opvattingen, met zijn uiterlijke vormen, de rituelen die hij dan aankleeft, dan ontdekken we steeds weer dat hij er zelf enigszins de draak mee steekt. Er zijn natuurlijk heel wat van dergelijke grappen en rollen omgezet in de zogenaamd humoristische verhalen. Er is reeds de geschiedenis van de heilige, niet waar die plechtig heilig verklaard werd in het Vaticaan, maar toevallig enkele dagen later ter wereld kwam en op die wereld nog weer eens een keertje als mens rondliep. En onmiddellijk werd hij herkend en iedereen viel voor hem neer en die vroeg hem, laten we zeggen dat hij heilige Aliakkes was, heilige Aliakkes staat ons bij. Waarop de goede man zei, neem me niet kwalijk, maar vergissen jullie je niet. Over welke heilige heb je het? Toen zei ze het over u. Toen zei ja, ik weet er niets van, ik ben nog niet heilig. Toen zei ze, ja, maar de paus heeft het gezegd. Toen zei ze, nou, ik ben nog niet op de hoogte gesteld, maar dan zal het wel waar zijn. Hier heeft u een zeer typische opvatting. In het geloof kan een mens op aarde nu maar eenvoudig vertellen dat een ander heilig is, dat een ander goed is, dat een ander kwaad is. En toch gebeurt dat. Wanneer we te maken krijgen met degenen die aan onze kant binnenkomen, dan zullen we met die verwarring ook heel vaak de worstel hebben. Wat te denken van iemand die binnenkomt in onze wereld, daar toch werkelijk door lichtende geesten wordt ontvangen en hoogst verontwaardigd vraagt of men hem eens even wil vertellen waar hij dat bezonderd heeft dat de engelen zelf hem niet komen halen. In een dergelijk geval geven hem de raad zich te wenden tot Cuxley Maarten in de hoop dat hij een beter rijksbewogen geestelijke sfeer kan krijgen dan de normale gang van zaken mogelijk maakt. Maar wat moeten wij beginnen met zo iemand? Hoe komt iemand eigenlijk op het idee dat hij precies weet hoe de andere wereld eruit ziet? Oh ja, we weten het allemaal precies. Onze lieve Heer zit op een gouden troon. Boven die gouden troon een grote driehoek, eronder een zespuntige ster. Aan de vier hoeken zien we de dieren, de evangelisten. Kortom, de engelen zijn opgesteld in zeer bepaalde formaties. Iedereen heeft zijn plaats. En ik geloof ook werkelijk wel dat men dus de speciale ouvreuses heeft onder de engelen, die alleen bestemd zijn om alle zaligen naar de hen voor bestemde en genummerde plaats in het hemelrijk te geleiden. Hoe kun je je nou eigenlijk voorstellen dat dat zo is? Want de schepping zelf kent natuurlijk wel een hiërarchische orde. Maar die hiërarchie is opgebouwd op wetten. En een wet, een kosmische wet, vrienden, is niet iets wat je op aarde nou zomaar eens even uit kunt kiezen. Je kunt niet de mensen gadeslaan en een paar openbaringen nemen en dan zeggen dat je precies weet hoe die orde nu eigenlijk zal zijn. Wanneer we te maken krijgen met het zeer primitieve geloof, dan is het eenvoudig. Er zijn goden en er zijn mensen. Nou, daar kan ik in komen. Want zolang je zegt, er zijn hogere wezens, dan zijn wij er, en dan zijn er misschien ook nog slechtere en machtige wezens, de demonen, dan strookt het eigenlijk met de waarheid. De mens namelijk staat ongeveer in het middelpunt van de tegenstellingen der schepping. En wat hij licht noemt, dat heeft automatisch tegenover zich het duister. Wanneer er een weldoende lichtende kracht bestaat, dan staat er automatisch ook een demonische kracht tegenover. Maar stel je nu voor dat die mens je precies gaat vertellen dat natuurlijk, we hebben de gehele reeks van duivelen, niet waar, en ergens in de diepste diepten vinden we Lucifugem, daarachter vinden we Belial, Berietot en dergelijke grote goden. En dat zijn allemaal wezens die zijn absoluut slecht en demonisch. En we de andere kant uit gaan kijken, dan zitten er een heel stel engelen op tronen, waardig te knikken en met palmtakken te wuiven, terwijl hun trompet spelende genoten rond hen heen dartelen. En zij zijn de grote stemmen van God. En dan kun je nog precies vertellen welke troon een tree hoger is en welke troon een tree lager. Hoe komt de mens eigenlijk aan al deze waanzin? Wanneer ik de achterbuurtjes van het geloof inga, dan kom ik eigenaardig genoeg niet terecht bij heel veel van die eigenaardige sekten. De sekten en de geheimscholen, och, dat gaat meestal nog wel, dat is een goede burgerstand. Maar kom je terecht bij de grote dogmatische godsdiensten, in die kwaad, dat ik het zeg, dan zit je midden in een achterbuurt van verwardheid en bijgeloof. Er is een jonge dochter die nogal eens veel van harpspel hield. Door allerhand omstandigheden bekende ze zich tot het christendom en ze werd martelares. Om vervolgens aangeroepen te worden in elke plaats waar steunende en weerbarstige jonge kinderen op oorverscheurende wijze toonladders trachten te ontlokken aan piano's, violen en dergelijke martelwerktuigen. Is dat dan de zaligheid? Is het de zaligheid van deze jonge vrouw als martelares om overal het oorverscheurend gekerm van de weerbarstige muzici aan te moeten horen? Het vreemde is dat een groot orkest en een bekend muzikus zich over het algemeen heel wat minder daarmee bezighoudt. Of laat ons denken aan Sint-Dismas. Dismas, zo'n goede moordenaar. Je zou het zeggen, de man moet blij zijn dat hij in het koninkrijk der hemelen is gekomen. En zich verheugen over het feit dat hij nooit meer iets te maken heeft met allerhande misdadigers. Maar ja, die arme Sint-Dismas. Die is de patroon van alle dieven. En als een goedgelovige dief een brandkast niet kan kraken, dan moet die goede Sint-Dismas uit zijn hemel om te vertellen waar de soep moet worden ingegoten. Dat is toch een beetje dwaas, vind ik niet? En datzelfde vinden we overal anders. Wanneer we naar de boeddhisten toe gaan, dan is daar de Gautama Boeddha. Hij heeft de weg gevonden naar het werkelijk bewustzijn, zich verheffend boven alle beperkingen van begeerte, van angst, de schijn van de wereld terzijde laten, levend in de kosmische werkelijkheid. Maar ja, het is zo lastig. Het is zo lastig een kosmische werkelijkheid te hebben waar je helemaal geen volgorde in kunt bouwen. En dus gaan we ons beroepen op de gezegden van Ananda, van Gautama en al deze andere kleinere en grotere leerlingen en volgelingen die dan wel een systeem hebben. En zo gaan we kijken en dan zeggen we bijvoorbeeld, ja, we worden hindoe. Hindoeïsme zegt, uit God komt alles voor. En breidt eruit steeds lager en lager tot de mens ontstaat. De mens die in zich door meerdere geboorten de rijpheid kan verwerven, waardoor hij de wereld van de goden kan betreden. Logisch. Een mens die een beetje rijper wordt, die kan inderdaad binnentreden in wat voor de eenvoudige mens de wereld der goden is. De wereld van de lichtende sferen, van de lichtende krachten, van wonderbaarlijke openbaring van Gods grootheid. Maar daar zijn ze niet mee tevreden. Oh nee. Ja, dan hebben we daar natuurlijk de verschillende krachten waarmee we te maken hebben. Bijvoorbeeld, we hebben de liefdekracht Gods nodig, dat is Krishna. Maar ja, Krishna, dat is eigenlijk maar een avatar, een zevende incarnatie is dat zelfs, van Vishnu. Waarom? Kan het niet samen persoonlijkheid zijn? Nee, hij moet noodzakelijkerwijs een voortstand uit leven te gooien, want alleen op die manier kan hij geëerd worden. Waarom? Is het voor de mens noodzakelijk, zo vraag ik me af, om nu werkelijk een precies en uitgekiend systeem te vinden waarin hij dan, liefst met zoveel mogelijk taboes en verboden en geboden, de hemelse krachten kan langschikken. Word je er beter van? Nee, vrienden. Integendeel. Op het ogenblik dat de mens begint om de kosmische indeling voor zichzelf een zeepjes op te stellen, om bij wijze van spreken God tot gehakt te maken en elke vezel een apart vakje met naam onder te brengen, dan maakt hij zichzelf eveneens kapot. Je kunt niet leven met beperkte hiërarchieën en gelijktijdig in de oneindigheid bestaan. Er zijn secten die dat een beetje eenvoudiger hebben gedaan. We vinden bijvoorbeeld een groep gnostici die, zoals zoveel, zich baseren op het christendom, maar daarnaast toch eigenlijk de hele wereld anders zien. Zij vertellen het volgende. De mens is geboren uit een goddelijk wezen. Dit goddelijk wezen verdeelde zichzelf, begrijpelijk. En elke mens een vonk van het goddelijk licht. En, zo gaan ze verder, deze mens heeft geen enkel ander doel dan zich te verbinden, tot harmonie te komen met, tot eenheid te komen met zoveel mogelijk van die mensen, opdat de oude Adamus wederom zal kunnen ontstaan, opdat Sophia, de slang uit het paradijs als het ware, de kennis en de wijsheid mogen vergroeien met het goddelijk inzicht en hij weer binnen kan treden in de hemelwereld. Maar er zijn er een hele hoop van deze gnostici bij geweest die absoluut weigerden om geboden op te stellen. Ze weigerden absoluut om een indeling te maken in het hemelrijk. Er zijn anderen geweest, weet ik wel. Maar velen van hen zeiden nee, onze taak is niet om te zien hoe het elders zal zijn. Onze taak is niet om God te omschrijven, te beperken, te bepalen en desnoods de handboeien van onze eigen heilige boeken aan te leggen. We hoeven God niet te arresteren. Wij moeten de innerlijke beweging, de innerlijke groei voortzetten, waaruit wij de bewustwording kunnen ervaren. En dan, vrienden, dan zie je al direct de grote tegenstelling. Aan de ene kant de mens die zich voortdurend op het hiernamaals baseert, vaak van de hemelwereld en de indeling der engelen en de goddelijke wetten en de noodzakelijke interpretatie der openbaring meer af weet dan van zijn medemens. En aan de andere kant de mens die beseft dat hij alleen in de ware broederschap, in de samenwerking met mensen, tot bewustzijn kan komen. En zoals ik reeds zeide, dan acht ik dit nog de gegoede middenstand van ons geestelijk leven. Want er is meer, er zijn betere dingen. Wat te zeggen van een wijsgeerige richting, die een tijd lang in het Oosten erg populair is geweest, die uitgaat van het volgende. Wanneer ik leef, moet ik mijn eigen wezen vervullen. Want er is ergens een scheppende kracht en al wat die scheppende kracht wil, bestaat ook in mij. Laat mij mijzelf zijn. Wanneer ik voldoende mijzelf ben, dan zullen de geesten tot mij spreken. Ik zal hen niet vragen wie zij zijn. Maar zo zij mijn innerlijke eenheid en bewustzijn bevorderen, zo zal ik hen volgen. Mijn enige weg is die van de persoonlijke harmonie met alle dingen. De wereld. De goddelijke krachten, de hemelse indelingen, de eventuele werelden aan door te interesseren. Mijn taak is het om nu mijzelf te zijn, om nu als het ware een geluk te vinden dat in mij bestaande de gehele wereld kan vallen. Dat zou ik nou werkelijk wel de adel willen noemen van de geest. Het doet soms een beetje vreemd aan als je erover praat. Maar heeft u zich wel eens bezig gehouden met die eigenaardige tegenstellingen die we vinden bij de menselijke godsdienst, waanzin, ik zou het niet anders kunnen noemen. En nu hoop ik dat ik niemand kwets wanneer ik een vergelijk maak. De orde der Karmelitessen, een nonnenorde dus, is ongeveer gelijk van opbouw en opzet met in der tijd de orde van de zusteren in Venen, behalve één ding. De Carmelitessen gaan naar de kerk om in hun boete en eenzaamheid te bidden voor anderen. En deze Venusnonnetjes, dat waren het eigenlijk, die overigens dezelfde regels hadden van armoede en van onthouding, begaven zich regelmatig naar daarvoor bestemde plaatsen waar ze de eenzaamheid van andere mensen helpen. Nu kunt u zeggen, ja goed, maar je kunt toch niet God dienen en gelijktijdig overspelig zijn. Maar mijn vraag is nu maar, wie van de twee was nou wijzer? Ik geloof dat ze allebei niet wijs waren. De een ontkent het persoonlijk leven en wil dus in de abstractie van het gebed en de gerichte gedachten alleen tot een bereiking komen. Men verbreekt daardoor elk contact en elke ware harmonie met de wereld. Moest je zonder elkaar worden kisten van houden dan. Als ze mogen spreken, want dat mogen ze ook niet altijd. En de ander die ging uit van het standpunt dat je alleen maar door de bevordering van de lichamelijke harmonie zonder rekening te houden met jezelf, God eveneens zou doen. Is de werkelijkheid eigenlijk niet ergens in het midden? Wanneer je namelijk uitgaat van het standpunt dat je in jezelf vrede moet vinden, in jezelf God moet vinden, dit moet kunnen uitdrukken in een innerlijk gevoel van verbondenheid met God, en dat hoeft dan nog lang niet dat te zijn, en gelijktijdig moet uitdrukken in een deel hebben in de wereld, dan kom je op de enige juiste plaats. Een oude Tibetaanse monnik spreekt dan ook haast komisch over dit grote klooster de wereld. Klooster, u heeft van afzondering. U heeft ook van wijding, van voorbestemming. De goede man zegt een waarheid die je misschien zelf niet eens beseft. Want wat is uw wereld eigenlijk? Een plaats waarin de ziel incarneert, waarin de geest de stof aanneemt en daarmee de eigen vrijheden prijsgeeft, maar vrijwillig. Om zo te leren dichter tot God te komen. Om zo te leren volledig zichzelf te zijn. Om zo te leren wie en wat hij is, wat zijn plaats is in het al in het kort. Dat vind ik werkelijk een fantastisch mooi idee. Dat klopt. De wereld is een soort klooster. Maar dan ga je in het klooster weer kloosters stichten. Je gaat niet zeggen, wij leven allemaal op deze wereld om bewust te worden, dus moeten we elkaar helpen. Nee. Ik ben heiliger dan gij. Want gij eet alleen slechts 3 dagen in de week een volle maaltijd, dat weet ik, maar ik draag er een haren hemd bij. Ik weet het nu erachter niet, of dat nou een zin heeft eigenlijk om je daar verder mee bezig te houden. Wat moeten wij bijvoorbeeld nu denken van een zuilenheilige, die daar als een soort prehistorische paalzitter op zijn pilaar geklauterd, dag in dag uit staat, hier en daar zijn bewegingen maakt en verder een geur, maar niet van heiligheid, rond zich verspreidt, die op het ogenblik elke gemeentelijke dienst voor hygiëne en volksgezondheid onmiddellijk in het geweer zou brengen. Is dat heiligheid? Dien je God op die manier? Wat moet ik denken van een mens die zijn nagels door de palmen van zijn hand laat groeien, alleen om zo te bewijzen dat hij zichzelf heeft? Heeft dat nog zin? Vrienden, u merkt het wel, als we zo die achterbuurtjes gaan kijken, zien we een hele hoop krankzinnige dingen. Waarom moeten we hier God dienen in orgieën en elders in absolute onthouding? Waarom moeten we hier speciaal zonder kleding lopen en moeten we elders ons zo volledig bekleden dat zelfs het ontbreken van een hoofddoek al zondig is en een bikini een soort explosie van elke deugd die je nog bezeten hebt? Zit er niet ergens een dwaasheid in? En dan moet ik toch, het spijt me wel, op deze zondag proberen om een beetje serieuzer te worden. Want als ik dat allemaal zo vertel, dan moet ik toch terechtkomen op het leven zelf. op de werkelijke zin van het bestaan, de werkelijke godsdienst die er kan zijn. Dat we hier op aarde zijn, kloostererde, ik vond het een mooie uitdrukking, dat betekent ook dat we God moeten dienen, op een bepaalde manier. En dan mocht u protesteren tegen dat woord God, en dan mocht u zeggen, ik ben er godsmisselijk van, zoals sommigen doen. Maar het feit blijft bestaan. U leeft hier uit een hogere kracht. U moet hier die grotere kracht op een bepaalde wijze erkennen. U moet iets uit die grotere kracht verwerkelijken. Of u wilt het niet. En dan gaan we eens proberen om de leefregels nou eens precies op te stellen. Ik kan natuurlijk geen algemene leefregel geven die een wet is. Een dogma kan ik even instellen. Hoe kan ik weten wie u precies bent? En al zou ik het weten, zou ik de moed hebben om het precies te vertellen. Anders liever voorzichtig zijn en zeer algemeen spreken. Leven. Dat betekent in de gemeenschap van het stoffelijk leven intreden en daarin een eigen taak vervullen. Leven kan nimmer gebaseerd zijn op sentimenten, sentimentaliteit. Het gevoel is goed voor de hogere kracht, voor de innerlijke beleving. En daar heeft het absoluut zijn zin. Daar brengt het misschien zelfs mystieke bereiking. Maar naar buiten toe kunnen we ons niet met die sentimenten bezighouden. De wereld is namelijk niet een vredige paradijstuin waarin niemand iets anders heeft te doen dan te dromen. Het is een harde wereld. Een wereld met harde wetten. Je kunt niet vermijden dat er dood is. En terwijl je misschien met veel zorg uw hondjes en katjes vertroetelt en beschermt tegen het kwaad van deze wereld, zult je gelijktijdig de oorzaak zijn dat ongetelde insecten worden uitgeroeid, dat bomen worden ontworteld die honderden jaren hun vreugde hebben gekend in de zon. Je wilt uw krant lezen. En het hondje en het katje, die moeten toch uiteindelijk hun voer hebben. En geef ze dan maar een stukje biefstuk, want dat is zo lekker. En als het geen biefstuk is, dan afsnijdsel of iets uit het slachthuis. Maar vlees hebben ze nodig. Daar moeten dieren voor sterven. U kunt een voorkeur doen kennen, maar u kunt niet werkelijk zeggen, dit is belangrijker dan dat. Is een koe belangrijker dan een paard? Ze zijn beide even intelligent. Zijn een koe en een paard minder belangrijk dan een hond? De hond is misschien uiterlijk meer aanbiddend en trouw, maar hij is in feite heus niet intelligenter dan die twee. En een poes? Oh, poes is zo verstandig. Zo eigenwijs. En zo dom. Maar ja, dat zijn uw dieren. U maakt er een bezit van. En daarom kunnen we wel zeggen, er bestaat één regel die voor alle leven geldt. Beschouw niets als je werkelijk bezit en probeer niets werkelijk te verdedigen zonder dat hiervoor een werkelijke reden aanwezig is. Een werkelijke reden te beschouwen als de eigenwaarde en verdienste, ongeacht uw persoonlijke instelling, van hetgeen u verdedigt. Er bestaan geen vaste wetten die blijvend zijn op de wereld, maar er bestaan wel natuurkrachten, natuurlijke en ingeschapen eigenschappen die in al het leven op enige wijze tot uiting komen. Het is belangrijker om de ingeschapen krachten en wetten op de juiste wijze te hanteren dan wetten te stellen die bepaalde krachten ontkennen of bepaalde krachten een andere betekenis proberen te geven. Het is beter en juister om in de wereld naar waarheid te leven. En jezelf niet te binden aan een of ander idee van een glamour boy of de nieuwste star. Je hoeft heus niet te lijken op Jackie Kennedy om een persoonlijke schoonheid te bezitten. Je hoeft heus niet een Gary Cooper te zijn of iets dergelijks, om charmant te zijn of een James Stewart. U behoeft geen vorstelijke waardigheid te hebben als een renier en een hartstochtelijk beroep op gezag als een de Gaulle. U hoeft niet een ander te zijn, u moet uzelf zijn. In waarheid. De regel is eenvoudig. Wees in waarheid jezelf. Erken jezelf in de betekenis die dit heeft voor je eigen wezen, zowel als voor de wereld. en maak uit dit ik iets wat past in de wereld, zonder te denken aan verder of het niet. Doe niet al te veel een beroep op God. Probeer eerst zelf de zaak te kwijlen. Dat is ook een eenvoudige zin. Beroep u nimmer op het gezag van hogere krachten, van God of de Geest, om iets te rechtvaardigen wat gij uzelf niet rechtvaardigen kunt. Ga van uzelf uit. Men dient zijn God, zichzelf, de wereld en de waarheid het beste, door oprecht zijn eigen wezen te tonen en te uiten, en dit volgens eigen noodzaken en behoeften zo zuiver mogelijk aan te passen aan de rest van de wereld. Wat jongen, wat zeg ik daar? Hè? Nou ja, ik hoor het al overal de bandenvloek. Dit is demonisch gepraat tot de goddelijke wet ontkend. En waarom erkent u niet de wetten die in de Bijbel zijn gesteld, die Mozes van God zelf heeft geschreven? Nou, ik weet het niet meer wat je daarop moet antwoorden. Heeft de mens werkelijk zo'n behoefte aan een hoge zaak? Heeft de mens werkelijk behoefte aan iets wat hij nooit kan worden, iets wat hij nooit waard kan maken? Weet u, dat is een, misschien ook wel weer een gemene slagzin. Je zou hem op ieder soort geestelijke toe kunnen passen. Maar het werd dus in het verleden gebruikt voor de Brahmaan. Dan zijn we namelijk dit. Een Brahmaan is iemand die in vroomheid en godgeleerdheid zich tot het volk wendt. En hem vertelt hoe zij moeten leven om vervolgens zich terug te trekken in zijn binnenkamer en te zondigen. En ik geloof dat we daar de menselijke kaart aardig te pakken hebben. Naar buiten toe wijsheid en lering. Naar binnen toe dezelfde onbeheersing als ieder ander. Zo werd er ook gezegd dat sommigen, en dat ging helaas weer over de pauselijke zetel, niet dat ik daar speciaal tegen heb, dat sommige bisschoppen en pausen anderen in de banvloek doen en uit de godsdienstige gemeenschap stoten, omdat ze de brutaliteit hebben zich dezelfde zonde aan te matigen die de paus voor zich had uitgevoerd. Dat stond in de tijd van de voorzitter. Precies. Zo hoor je overal steeds weer dat de mens zich niet alleen een gezag aanmatigt en wetten voor anderen predikt, maar dat hij dan op grond van het feit dat hij die wetten predikt, zichzelf daarboven verheven acht. Is het dan niet beter om geen wetten aan anderen te prediken en te leven volgens datgene wat je innerlijk herkent als juist? Laten we eens op de feiten afgaan. Een mens kan vliegen, maar alleen met hulpmiddelen. En toch is levitatie mogelijk. Een mens vaart met grote schepen over de wereldzeeën heen. En toch zijn er mensen die over de wateren wandelen. Een mens kan zich, bijvoorbeeld per trein of per auto, redelijk snel verplaatsen. Maar er zijn ingewijden geweest die dat veel vlugger en met minder omslag deden, alleen door hun bewustzijn, hun innerlijke wil en hun innerlijk weten. De mens beroept zich op zijn hulpmiddelen. En zolang hij zich op die hulpmiddelen beroepen blijft, zal hij nooit komen tot ontwikkeling van de werkelijke innerlijke kracht die hij bezit. Zo beroept de mens zich op de krukken van godsdienstige openbaring, goddelijke wet, algemeen aanvaarde zeden, algemeen geldende moraal, de noodzaak van godsverering, de zondigheid en demonische dreiging van bepaalde handelingen, om zichzelf in het rechte spoor te houden. En omdat hij zich aan die krukken vastklampt, zal hij nooit zelfstandig kunnen lopen. Zelfstandigheid kan alleen groeien uit het besef dat je zelf leeft, zelf moet volbrengen, dat in jou de kracht leeft, in jou de werkelijkheid bestaat. En het is eigenlijk treurig dat dergelijke mensen, mensen dus die dit bereiken op aarde, ingewijden zijn. Dat zijn alleen maar ware mensen. Ik vraag me af of de mensheid zelf en de doorsnee mens in vele gevallen vooral de religieuze mens, niet vergeleken kunnen worden met een zieke die eenmaal een been gebroken hebben op krukken loopt en nu de moed niet meer heeft om zijn krukken terzijde te gooien. Zo een leven lang gehandicapt blijvend, gehinderd blijvend, de vrijheid ontberend die hij begeert en dit alles goedmakende met de gedachte dat zijn krukken hem dan toch wel in een gunstige wijze onderscheiden van een ieder die zich normaal beweegt. Ik weet het, dus is niet interessant vandaag. Een beetje, ja, moet je daar nou van zeggen? Zoals vreemde, hebben ze al wat heilige huisjes staan te sidderen en een enkel begint te kraken, dat is nooit leuk. Maar de waarheid van het al, en wat dat betreft de waarheid omtrent God, de wereld, omtrent alle leven, is deze. Slechts wie zichzelf is en zijn eigen capaciteiten ontwikkelt, zal voortbestaan. Slechts degene die zichzelf tot perfectie brengt, zal een grotere perfectie kunnen verdragen. Slechts degene die zijn eigen plaats in het al vindt, kan harmonisch passen in het geheel. Niemand kan u de perfectie geven die u zelf niet bezetten wilt. Niemand kan u de oefening en de training geven die u noodzakelijk, ja, onontbeerlijk kunt vinden om uzelf te zijn zelfs. Er is niet zo'n makkelijke uitweg, vrienden. Er is niet alleen maar het systeem van trapje klimmen, trapje op, trapje op, trapje op, tot de derde verdieping en nou zijn we geestelijk bewust. Er is het erkennen van jezelf, het steeds meer vertrouwen op jezelf, het steeds meer leven vanuit jezelf, het steeds meer in waarheid jezelf zijn, ook binnen het klooster de wereld, met al zijn stoffelijke beperkingen. Wanneer de mensheid zou kunnen ontkomen aan haar dwaasheid van gebondenheid aan wetten, van kloostertjes en van bemiddelende priestertjes, en van vooral brengen van offertjes. Kortom, van dit hele dwaas, waanzinnig, sentimentele omkopingsgedoe ten opzichte van de goddelijke kracht en de waarheid. Dan zou die mensheid geen vliegtuigen nodig hebben, dan zou ze zelf vliegen. De mensheid kan zich verplaatsen door de luchten als ze wil. Ze heeft in zich die eigenaardige kracht, die sidderende werkelijkheid waardoor zich door de lucht kan verplaatsen, over water kan lopen, zich door eenvoudige wilsachten van de ene plaats naar de andere zonder het doorlopen zelfs van de tussenliggende ruimte kan verplaatsen. De mens heeft die kracht, die kwaliteiten, heeft ze geestelijk en hij kan ze materieel gebruiken. Maar zolang als je zich vast blijft klampen aan het idee dat als je iets nodig hebt, dat je niet in jezelf moet zeggen, dit zal waar worden, hier geef ik mijn hele wezen en alles voor je. Zo verlang ik dit dat ik niet rust voer, dat ik dit erken. Maar in plaats daarvan gaat zeggen, ach mijn lieve God, ik heb weer 3 kaarsjes gebrand, geef het me alsjeblieft. Heilige Adiakus, u heeft het in uw leven ook gedaan, geef het me alsjeblieft. Wanneer die mens af zou gaan op wat nodig is, wat hij erkent als waarheid, dan zou je het bereiken. Zonder dat niet. Waarmee ik helaas van de vakantiesfeer van een tikje ben afgeweken. Maar aan de andere kant, het is toch ook waar wat ik zeg. Wanneer ik een mens suggereer dat hij niet kan lopen, onder hypnose breng en die suggestie blijft herhalen, dan komt er een ogenblik dat die mens verlamd is. Wanneer ik een mens voortdurend begin te vertellen dat hij het niet innerlijk kan weten, dat hij niet mag leven naar zijn werkelijke wezen, maar alleen naar hetgeen ik hem heb gezegd, dan kan ik een deel van zijn ziel verlammen, van zijn geest en van zijn bewustzijn. En dan zal hij niet beter meer weten of hij kan zich niet bewegen. een groot gedeelte van het bijgeloof en de godsdiensten, een groot gedeelte van al deze, ik zou haast willen zeggen, achterbuurtjes van het geestelijk bestaan, berusten op een zelfsuggestie, een voortdurende hypnose en altijd weer herhalen van hetzelfde. Tot een mens op den duur gaat geloven dat hij doodzonde begaat als hij niet op de KVP durft te stemmen. En deze hel niet riskerende zijn stem geeft aan een staatsman die niet vertrouwt. We hebben het recht eigenlijk niet onszelf te verdoven, onszelf te verlammen. En zeker niet wanneer we in de wereld bestaan. In die stoffelijke wereld waarin de mogelijkheden tot ontwikkeling in feite zoveel groter zijn als in menige geestelijke sfeer. We hebben het recht eenvoudig niet om ons vast te klampen aan wat A heeft gezegd en B heeft gedaan. Zelf is de mens. In hem is God. Maar hij zelf moet die God uiten. Hij zelf moet die God in zich herkennen. Hij zelf moet de waarheid vinden van zijn wezen. Hij moet erkennen wat zijn plaats is, niet alleen in de wereld. Maar in het al, in de samenhang der dingen. Hij moet de zinrijkheid van zijn bestaan erkennen en niet slechts betrouwen op een zin die later eens door een eeuwige kracht gegeven zal worden als hij zelf al lang ontslapen is. Leef vandaag en sluimer niet. Dat is de slagzin die ik voorwiel had. En wat dat betreft kunt u zich net zo goed een godsdienstje maken van de orde. Als u zich een godsdienstje kunt maken van alle andere dingen. U kunt net zo goed een portretje op een tafel aanbidden als een beeld in een kerk. Of een ongeziene abstracte macht waarvan u droomt dat ze u voortdurend helpen zal. Het gaat er niet om of die krachten er zijn of niet. Het gaat erom dat gij op uzelf moet betrouwen. Dat gij in uzelf moet beseffen. En vanuit uzelf moet leven. En pas dan. Misschien eens zult begrijpen dat uw plaats u in contact brengt in het al met geesten, met engelen of wat dan ook. Maar wie a priori zegt, ik moet geholpen, ik moet gesteund worden, die komt niet ver. Wanneer ik een godsdienst zou moeten stichten, ook zal het nooit doen hoor, zo dom ben ik niet. Maar als ik het zou moeten doen, dan zou ik uitgaan van dit standpunt. Een mens heeft het contact met zijn medemensen nodig. Een mens heeft de mogelijkheid nodig om te spreken en te beleven. Schep een centrum waarin een ieder die wil, zonder dat er enige werkelijke verplichting bestaat, kan mediteren. Een ruimte daarvoor bestemd. Schep een middelpunt, een groepering waarin de mensen elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen leren kennen. Zover als ze willen en zoveel als ze willen. Schep een middelpunt waarin de mensen, wanneer ze zichzelf niet voldoende herkennen, kunnen komen met hun beperkte problemen, om eenmaal raad gekregen hebbende, zelf en op eigen verantwoordelijkheid weer verder te gaan. En geef als ritueel alleen maar onverschillig welke weg die de juiste erkenning van harmonie mogelijk maakt, een besef van de samenhang waarin wij bestaan, die wij eerst in onszelf moeten kennen, voor we ze buiten onszelf tot een actieve werkelijkheid kunnen maken. Een godsdienst zonder wetten, en zonder openbaring, en zonder genade en zonder uitverkiezing. Een godsdienst die gelegen is in het erkennen van God zoals hij in je bestaat. Het uiten van de goddelijke kracht en de wijsheid zoals hij in je leeft. En het uiten van jezelf zoals je geschapen bent. Omdat je alleen zo waarlijk kunt beantwoorden aan dat wezen dat je zelf bent. De kracht die je heeft voortgebracht. En aan alle oneindige mogelijkheden die er buiten jou ongetwijfeld bestaan. Zo heb ik u genoeg eigenlijk vandaag. Ik nee. Ben er niet in geslaagd. Maar ja, dat is een compliment voor u. Wel, vrienden. Ik ga het woord overgeven aan de tweede spreker en die gaat voor u sluiten. Neem me niet kwalijk dat ik uw opstandige en rumoerige stemming heb omgezet in mijn mening. Een beetje agressief misschien. Maar nou, ik meen niet zonder enige betekenis en zin. Want laat ons dan opgewekt zijn en laat ons kibbelen en kwabbelen. Laat ons dwaasheden begaan. Laat ons met kussens gooien. Wat maakt het uit? Wanneer het een deel is van onszelf. Wanneer het een deel is van ons leven en van onze vreugde en ons besef. En wij daarin waarlijk onszelf beleven. En in onszelf ergens het gevoel hebben van verbondenheid met het al. En die vind ik voor mezelf soms gemakkelijker. Wanneer ik overigens in alle verdraagzaamheid verder tegenover de godsdienst. Tegenover alle bijgeloof. Is een enkele keer de waarheid zeg. Ik heb dus niet anders gedaan dan u met uw gesprekken op een ander niveau. Ik dank u zeer en ik wens u allemaal een erg genoeglijk en prettige zondag toe.
Dank u.
Goedemorgen, vrienden. Op het gevaar af dat men mij de advocaat van de duivel zou noemen, zou ik toch graag een enkele woorden doen. Ten bate van het geloof, ten voordele van de godsdienst te spreken. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Maar, zoals mijn voorganger zei, je moet proberen in waarheid jezelf te zijn. En dat ik toevallig nu een deel van mijn wezen en van mijn hart verpand heb aan geloofswaarde, maakt het volgens zijn stelling voor mij zelfs tot een plicht om hier een ogenblik verdedigend op te brengen. En dan begin ik met mijn argumenten. Wanneer u sterk genoeg bent om op eigen voeten te staan, heeft uw voorganger gelijk. Maar is het niet beter op krukken te strompelen en voorwaarts te komen? Dan langs de weg te rusten, tot men omkomt van gebrek. Is het niet beter te geloven in een God en een goddelijke hiërarchie, in deugden en zonden, in hemel en in hel, ook al zijn die dingen niet waar zoals je ze gelooft, dan niet te weten hoe te streven en te leven. Voor mij is er één aspect bovenal dat verwaarloosd wordt wanneer men uitgaat van zichzelf alleen. Een voorganger zegt: wij moeten al die onzin opzij schuiven. Maar wanneer ik niet meer geloven kan in een goddelijke liefde, dan heeft mijn leven geen zin. Waarom zou ik dan verder gaan? Wanneer ik niet betrouw op een kracht die, wanneer ik zelf tekort schiet, mij zal helpen, zal ik dan op de moed vinden om wat ik geloof en wat ik herken in mijzelf te leven? De ervaringen die ik vooral in de sferen heb opgedaan maken me ook hier en daar wel een klein beetje terughoudend ten opzichte van. En dat terwijl ik toch in mijn leven heel wat gepreekt heb. Maar, hoe zegt men het zo schoon? wanneer men alle waarde daarvan ontkent, gooit men het kind met het badwater bij. Een geloof in onszelf is al een noodzaak willen wij komen tot een persoonlijke ontwikkeling. Een geloof in God is noodzakelijk. Wil al wat wij tot stand brengen zin hebben. En dan mocht u allen uw eigen regels stellen. En dan mocht u uw eigen wetten maken. En dan mocht u de arme Karmelitessen die het gelukkig niet weten, desnoods vergelijken met de vroegere priesteressen van Venus. Want dat maakt niet veel uit. Maar wat ge niet moogt doen, is ontkennen dat er in u een licht en een kracht is. En een liefde, zonder einde, die u door het hele leven heen, ook al gaat u uw eigen weg, steunen kunnen en zullen. Want, roept mijn vriend en voorganger uit, een mens kan vliegen en kan over de wateren wandelen. Zo roep ik uit. Deze dingen heeft de mens uit het geloof volbracht. En slechts zelden uit eigen weten. Het geloof gaat aan het weten vooruit. Ontken de waarde van een geloof, om daarmede en wees voorzichtig met de banden die je van je afwerpt en werp ze slechts de een na de ander weg, omdat je niet van alle steen berooft, plotseling ontdekken moet dat je innerlijk niet sterk genoeg is om voort te gaan. Ik geloof wel dat ik mijzelf mag beschouwen als een der velen in de sfeer die in een betrekkelijk korte tijd vormen en kleuren en klanken achter zich hebben gelaten. En daarom geloof ik ook dat het met mij nu toch niet zo erg gesteld is. Maar ik ben bijgelovig. Want ik geloof in een God die zijn schepping lief heeft en wiens rechtvaardigheid slechts door zijn liefde wordt overtroffen. Ik geloof in een band, in een harmonie, in een kosmische samenhang. Maar ik geloof dat deze slechts zin heeft door een goddelijke liefde. Ik ben ervan overtuigd dat onze vriend gelijk heeft wanneer hij het bijgeloof de godsdienstige dwaasheid van de mens bespot. Ik heb zelf voldoende dwaasheden in dit opzicht meegemaakt. Maar ik weet zeker dat er maar één werkelijkheid is. En die werkelijkheid is er een van een levende God. Van een eenheid en een harmonie die uit die God voortkomt. En dan wil ik met nadruk zeggen, bespot de godsdienst zo gewild. Maar bespot nooit de mens die gelooft. Ontneem hem niet de steun waardoor hij staat. Want zo hij valt, zult gij met hem vallen. Lach desnoods om de dwaasheden en de strijdigheden in de wereld. Maar lach nimmer om een mens die dwaas is.
Want zijn dwaasheid kan het begin der bewustwording en der wijsheid zijn. Lach desnoods om alle sentimentaliteiten. Die worden verkondigd. Maar wijs nimmer de ware liefde af. De werkelijke genegenheid en het streven. Die, zo je het mij vraagt, de band van kosmische harmonie zijn. Waarin eens het al zijn schepper bewust zal beleven en het kennen. Ik ben misschien een slechte advocaat van de duivel dan ik zou willen. Misschien ligt dat wel aan het feit dat ik tussenschakel gebruik op de ogenblik. Maar ik weet zeker, vrienden, dat mijn woorden waar zijn en meer waar zijn dan minder een zal kunnen beseffen. Wees vrij, zegt mijn vriend, wees uzelf. En ik zet mijn stem daarachter, maar voeg eraan toe. Wees vrij en wees uzelf, maar nimmer zo. Dat gij u strijder voelt met uw God, met de goddelijke liefde, of met de verantwoordelijkheden van uw eigen bestaan. Dat lijkt mij de noodzakelijke aanvulling op de hier en daar wat te felle aanvulling van mijn vorige, die met mijn kritiek ongetwijfeld zou willen vergeten. Vrienden, als u een onderwerp hebt, een kort onderwerp, zullen we daarmee onze bijeenkomst besluiten.
Afsluiting.
Afsluiting. Hoe kan ik in een oneindigheid iets afsluiten? Oh, we doen het zo vaak. We sluiten de periode van leren af. Met het uitreiken van een diploma. En dan begint de mens pas werkelijk te leven. We sluiten het leven af met de schone woorden en de rituelen der begrafenis. En dan begint het werkelijke leven pas. We sluiten de kinderjaren af. Met hun vrolijkheid en vrijheid, zoals wij zeggen. Door een volwassene, een kind dat zijn taak in de maatschappij begint te aanvaarden, nog een laatste maal het feest te schenken. Maar de betekenis van het kind in de gemeenschap begint gemeentelijk eerst dan. En daarmee zijn werkelijke vorm. Wij loven een mens die ingewijd. Want nu kent hij de hoogste geheimen. Maar wanneer hij die geheimen kent, begint hij pas te beseffen wat hij is. Begint hij pas in de werkelijkheid van zijn leven. En afsluiting is tevens een begin. Wanneer je een leven afsluit, begint een grote leven. Wanneer je een reeks van bijeenkomsten afsluit, begint er een nieuwe mogelijkheid voor actiever en hoger bewustwording. En daarom geloof ik, vrienden, dat we het zo mogen proberen om te zeggen. En wanneer mijn oude ijdelheid even om het hoekje kijkt, bedenk wel, ofschoon ik zeg ijdelheid der ijdelheid, heb ik deze nog niet afgesloten, mogelijk uit angst dat ik anders ijdel zou worden. Afsluiting, einde van een tijd, einde van een leven, einde van een zweven door de ruimte of einde van een moeizaam gaande tijd bestaan, is lang.
afsluiting. Als einde van een streven, van een les, van al wat er bestaat, is alleen het erkennen van hiaat een eigen bewustzijn, een eigen wezen. Want bij de afsluiting begint pas de werkelijkheid. En wie de vruchten, de lessen herkent en in zichzelf de kracht en bewustzijn tot hoger werken wendt, weet de afsluiting van de lessentijd. Is het begin van een innerlijke strijd die voert tot hoger wezen, tot besef van nieuwe eeuwigheid en met minder vrezen verder gaan door het bestaan en door de dood. Daarom zou je kunnen zingen. Ach, laat mij u een liedje zingen. Van de afsluiting van deze tijd. En laat mij uw harten wringen, totdat gij onder tranen mij beleidt. Het is goed geweest en goed der dagen. Maar mens, vergeet niet om te vragen of het dan wel verder gaat. Want de mens is oneindigheid in het wezen die onbeperkt steeds voort bestaat. Droog de tranen en laat de droefheid wezen. Zoek verder in de oneindigheid van het bestaan. Sluit af wat ge wilt, ge zult het weer ontmoeten. Ge zult de oude waarden nieuw begroeten. Maar zelf bewuster en bevrijder uw eigen wezen. Laat de vogels zingen in de luchten en gaan op vlerken bij de vlucht. Gij zijt nog vrijer dan een vogel. Heel het al is uw lucht. Gij zijt nog vrijer dan de sterren. Die stralend uit oneindigheid u zenden licht. In de duistere nachten die de mens nog voortgeleid. Gij kunt zijn licht van alle lichten, een deel van eeuwig lichte kracht, die in het diepste duister van de diepste geesten nog licht en richting heeft gebracht. Zo, wees tevreden en wees vrolijk. En maak geen grenzen in de tijd. Afsluiting. Dat is een waan van menselijk wezen. Maar het ware bestaan, het is onbegrensde eeuwigheid. Nu heb ik even teruggegrepen, vrienden. Naar mijn vroegere persoonlijkheid en mijn vroegere denken. En die ijdelheid sluit ik nog niet af. Want nog vind ik de vreugde in de zachte klank van het woord. Maar één ding moet ik wel afsluiten. En dat is onze bijeenkomst. Niet omdat ze ten einde is. Omdat ze voortgaat in een andere vorm. Want als u steeds naar ons zou moeten luisteren, u zou niet zelf kunnen leven. Maar als u werkelijk leeft, dan leven wij met. En dat is grotere eenheid. En in een lesje op het woord en ooit gegeven kan worden. Ik denk, vrienden, een zalige zondag.